Daarna openen wij Gods woord bij Psalm 119. We lezen de versen 97 tot en met 112. 97 tot en met 112.
Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn. Want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uw gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden van mijn mond, en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij in strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns hart en vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Het is niet zeker, maar ik voel er steeds meer voor, hoe langer je deze psalm kent en leest, dat het wel eens een psalm van Jeremia zou kunnen zijn. In ieder geval van een kind van God die Gods woord lief heeft gekregen. Dat merk je van het begin tot het eind. Ook in onze tekst, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En in verband met de reformatieherdenking willen we bij dit woord ogenblik stilstaan. En u weet wel, geliefde gemeente, hier en thuis, dat als Psalm 119 spreekt over de wet, dat dan ook het woord van God bedoeld wordt, het getuigenis, de inzettingen van de Heer. Het gaat dus niet alleen over de 10 geboden, die zijn ook Gods woord, maar het gaat over het hele woord van God. En dat is in onze tijd alleen nog maar dikker geworden dan het was in de tijd van de dichter. Dus meer reden om te zingen van dat woord. En ik hoop ook dat u Gods woord lief hebt gekregen. Want het is een licht, een van de mooiste, een van de eerste dingen die God geschapen heeft, is het licht. En we hoorden ook in het voorspel van deze psalm al lichtstraaltjes. Hè? Zag u ze gaan door de kerk heen, de lichtstraaltjes van het licht. Wat is het licht toch een prachtige scheppingsgave. Je zal toch maar altijd in de duisternis verkeren. Ja, blind zijn is toch wel erg, denk ik. Hè? Zou het niet? Er zijn hulpmiddelen, ja, dat is zo. Maar ik heb liever geen hulpmiddelen nodig, zo ben ik dan. Ja, maar ze zijn er gelukkig wel. Fijn is het dat God, als hij met zijn licht in het hart schijnt, dat dat ook door blinde mensen mag worden ervaren. Om zo in hun harten te mogen gevoelen en met ogen van geloof te mogen zien dat God het licht geschapen heeft. Daar gaat het over in onze tekst ook. Hoe lief heb ik uw wet? Hoe begint het mee? Maar dan komt het toch tot deze woorden in het volgende stukje. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En u dacht het weer eenvoudig voor de kinderen te doen. Ik zie dat er een hoop kinderen op vakantie zijn. Misschien luisteren ze wel thuis mee. Maar het is een preek voor iedereen, hoor. Ja, u hoeft niet weg. Het is een preek voor iedereen. Maar toch ook zeker voor onze kinderen. Want die zijn er velen. En fijn dat ze opgaan naar de kerk. Dat ze hier zitten en luisteren. Terwijl ze toch heel veel dingen niet begrijpen. Ik weet niet wanneer het was dat ik de eerste preek in mijn leven begreep. Ik was toch al een jaar of 10 zo. Ik dacht, ja, dat snap ik wat die dominee zegt. Ja, dan zat ik toch al heel wat jaren in de kerk, hè. En wat is het een voorrecht als we al jaren in de kerk mogen zitten. Bekende klanken mogen horen, maar ook altijd weer nieuwe dingen. Dat wij bevoorrecht zijn om met het licht, het ware licht, in aanraking te komen. Want daarbuiten in de wereld is het donker. Maar in de kerk straalt het licht. Daar waar het woord verkondigd wordt, daar is het licht. En dan zegt de dichter, uw woord is een lamp en een licht op mijn pad. Wel nu, dat heb je nodig, een lichtje, als het donker is. Ik ben met een gezelschap wel eens in het aardedonker een berg opgeklommen. De berg Sinaï in Egypte. Mozes heeft dat ook gedaan. Ja, heel lang geleden. Daar op die berg gaf de Heere de wet. We gingen 's nachts om 12 uur, zo 12:30 gingen we naar boven. Het was een hele klim. Maar toen was het al aardedonker. Maar we kregen allemaal een lichtje. Ja, op ons voorhoofd. Zo met een touwtje zo of een lint aan ons voorhoofd. En dat licht was nodig, want het pad was heel ruw. Je kon zomaar vallen, uitglijden over rollende stenen. En dat wilden we niet, dus dan is een lichtje wel nodig. Er is ook, lieve allemaal, een pad dat naar de hemel gaat. Loopt u daar al op? Ja, en jullie, kinderen, er is een weg die naar de hemel gaat. Lopen jullie daar al op? Ja, dat moet natuurlijk. Dat moet, ja. Er is een weg naar de hemel. Maar waar is die weg? Hoe is die weg? Waar loopt die weg? Wel, dat zegt dit boek, de Bijbel, dat zegt Gods woord, dat is een licht. Dat wijst ons de weg. Het wijst ook echt een goede weg, een veilige weg. In de wereld is heel veel bedrog, leugen, maar God liegt niet. Nee, God spreekt door zijn woord de waarheid. En daarom heeft de dichter van deze psalm, de Bijbel, ja, God zelf zo lief gekregen. Omdat de Heere ons de weg wijst. Hij zegt niet, zoek het maar uit. Maar hij wijst ons de weg. En dan komen we echt goed aan. Door het leven loopt een pad en dat kan best moeilijk zijn. Je hebt dat licht wel nodig. Want ook op ons pad liggen de stenen. Daar zou je over kunnen vallen en zo, hè? Ja, toch? In het leven kun je vallen. Er kunnen moeilijke dingen gebeuren. Maar het licht van Gods woord blijft schijnen. En gelukkig als wij dat licht mogen hebben. We hebben gezongen uit Psalm 119. Fijn als de kinderen ook meezingen met de psalmen. Hè? Thuis psalmen leren voor de zondagsschool. In de kerk moet je ze dan meezingen. En dan hoor je de dichter ook vragen, niet alleen om het licht van de Bijbel, maar ook om het licht in zijn ogen. Hij vraagt ook of de Heere zijn ogen wil openen. Want anders zie je het licht niet. We zijn dus eigenlijk allemaal voor dat licht blind. Ja? Dat je misschien niet gedacht dat ik het zeggen zou. Jij ook? Bent dus blind eigenlijk voor het licht. Het echte licht, de waarheid van de Bijbel, de persoon van de Heer Jezus, die moeten we allemaal leren kennen. En daarom moeten onze ogen ook open gaan. Daarom zongen we ook het 9e vers, wat we ook gezongen hebben bij de bevestiging van onze dominee. En dat is niet alleen voor dominees, maar voor ons allemaal nodig. Open mijn ogen dat ik zie de wonderen van uw wet, uw woord. Ja, daar moeten onze ogen voor open gaan. Als dat niet zo is, dan zitten we nog in een duistere kamer. Ik moest op bezoek in een vorige gemeente bij een man, die had altijd de gordijnen dicht. Van de voorkamer, en als ik op bezoek kwam, dan mocht ik in die kamer, maar het was natuurlijk wel donker. En dan ging ik daar zitten en dan zag ik wel iets hoor. Ja, de stoel waarop ik zat en een tafel zag ik ook wel. En aan de muur zag ik ook iets, er was een schilderij, dacht ik zo, hè? Maar dat is meestal zo met schilderijen, die hangen aan de muur. Maar toen deed hij de gordijnen open en toen zag ik alles heel goed. En toen zag ik ook wat het voor een mooi schilderij was en hoe de stoelen eruit zagen en zo. Ja, bij ons moet het gordijn ook open gaan. Ja, daar bedoel ik mee, onze ogen dus. Zodat wij leren zien hoe mooi de Bijbel is, de boodschap van de Bijbel. Gaat het in de Bijbel dus om licht? Ja en nee. Het gaat in de Bijbel om licht, ja. Maar het gaat niet om het licht dat je wel een beetje kunt voorstellen. Iets lichts, iets moois, fel, de zon of zo. Maar het gaat in het licht waar de Bijbel over spreekt. Over iemand. Ja, over iemand. En die iemand is de Heere Jezus. Ja, die kom je tegen vanaf het begin hier tot het eind van de Bijbel. Heb je dat al ontdekt? Nee, nog niet? Nou, dat komt omdat we blind zijn. Hè? Als we nou vragen aan de Heere om open ogen, gaan we dat zien, dat de Bijbel vol is van die ene naam, die onder de hemel is gegeven door God, waardoor wij zalig moeten worden. Dat is dus nodig. In de kerk dus, straalt dus ook het licht. En daarom moeten we naar de kerk. En vragen of wij in de kerk ook het licht, het echte licht, de zaligheid in de Heer Jezus, de vergeving van de zonde, mogen zien en mogen begeren. Ja, als we het dan in de kerk zien, dan gebeurt er iets in ons hart. Dan zeggen we, Heere, dat wil ik ook. Ik wil het hebben. De Heere laat het dus zien, zodat wij zeggen, Heere, oh, geeft u het mij alstublieft. Mag ik het van u hebben? Ja, daarvoor zitten we in de kerk. Om dan wat we zien in de prediking, ook vanmorgen weer en elke keer als we hier zijn, of we dat ook mogen begeren voor onszelf. En dan gaan we daarom bidden, net als de dichter van deze hele lange psalm. Die bad er ook steeds om, van het begin tot het eind. Het is één gebed om licht, dat ik het licht mag zien, Heren, dat ik mag zien wat waar is. En dan weet ik ook gelijk wat niet waar is. Ja, dan weet ik ook gelijk wat leugen is, want er is in de wereld ook veel leugen. Het is heel erg, als er dat is echt gebeurd, ja, als de kerk het licht niet preekt. Als in de kerk de Heere Jezus niet wordt gepreekt. Dat is heel erg. En dat is in ons landje aan de zee honderden jaren lang gebeurd. Honderden jaren lang. Ja, er was wel een kerk, grote kerk, een mooie kerk, en iedereen ging ook naar de kerk. Wee je gebeend als je niet naar de kerk ging, iedereen ging naar de kerk. Maar in de kerk hoorde je eigenlijk niet veel bijzonders. Ja, de dominee, die daar priester werd genoemd, die praatte wel wat, maar vaak in een taal die je niet verstond. En de Bijbel lag er niet, nee, als je misschien eens een Roomse kerk bezoekt nu? Sommige mensen doen dat niet, juist omdat er geen Bijbel ligt. En omdat er wel andere dingen te zien zijn. Ik zou het toch maar eens doen. Dan valt het je op. De Bijbel ligt er niet. Nee. Er liggen geen Bijbels. En gisteren hebben we nog in het Bijbelblad van het AD kunnen lezen dat vroeger Roomse mensen die echt elke zondag naar de kerk gingen, soms heel vroeg, naar de vroegmis gingen ze dan naar de kerk, maar ze hadden geen Bijbel, die mensen. Nee, ik heb zelf ook in een Roomse stad gewoond. Ja, en onze buurjongetjes, waarmee ik dan speelde, die waren ook Rooms, die kenden de Bijbel niet. Mijn moeder las altijd uit de kinderbijbel. Dat deed die moeder niet. Nee, de Bijbel, dat kon je toch niet snappen. Dat was moeilijk. Dat konden alleen de priesters en zo snappen, hè? Die snapten dat. En wij niet. Wij moesten maar gewoon luisteren naar wat de priester zei en wat meneer pastoor zei. Dat was genoeg. En als je de Bijbel dan dichtlaat, dan komen er allemaal andere dingen voor in de plaats. Dan moet je die leegte die er dan ontstaat, dan is het echt leeg hoor. Als er geen Bijbel is, dan moet je die leegte opvullen. En dat hebben ze ook gedaan. Ja, dan kreeg je allerlei vreemde dingen in de kerk. Maar waar je eigenlijk helemaal niks aan had. Je mocht bijvoorbeeld niet bidden tot de Heer Jezus. Nee, die was veel te heilig. En jij, ja, was een zondaar. Zelfs, nee, zeker niet naar God de Vader. Nee, dat mocht je maar eens, dat mocht je niet durven hoor. Ga naar God de Vader, de heilige God, jij bent toch een zondig mens? Ja, dat waren we dan wel, dat moest ook wel ingepeperd denken, omdat je niet dit en dat je niet dat doet. En voor alle boze dingen die je deed, elke keer moest je dan naar de pastoor of naar de priester en dan moest je zeggen wat je gedaan had. Nou, dat is helemaal niet leuk. Nee, dan moet je echt zeggen, alles wat je, als je dat niet zei, dan kreeg je bij je zonde ook niet vergeven. Nee, want die priester, die dominee dan, die Roomse dominee, die vergaf dan je zonden. Als je je zonde beleed aan hem, dan zei hij, ik vergeef je je zonden. Nou, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Mensen vergeven de zonden niet. Kunnen dat toch niet vergeven? Dus maar één die de zonde vergeeft, dat is de Heere. Heel lang is het daardoor donker gebleven in de harten van veel mensen die heel bang waren. Nu ga ik het verhaal vertellen van Maarten Luther. En die was ook altijd heel erg bang voor God. Vreselijk bang voor God. Hij had een hele strenge vader. Als hij wat misdeed in het oog van zijn vader, kreeg hij er langs. Klappen, hè? Harde klappen met de hand van zijn vader. Oeh. En Maarten en zijn broertjes dachten, ja, zo is God ook natuurlijk. Als je niet goed leeft, dan krijg je er van langs. God is streng. Heel streng. Voor God moet je bang zijn. Ja, hij is heel streng. En ja, daarom, bang voor God. En dat was Maarten Luther ook, heel erg, bang voor God. Bang voor de dood ook. En je had in die tijd vaak een ziekte die je de pest noemde. Dat is nu net zoiets als corona, maar dan veel erger ook. Je kon 's morgens ziek worden en 's avonds was je er niet meer. Het ging heel vlug, je kreeg allemaal zwarte plekken op je huid. Ze noemden het ook wel de zwarte dood. En zo zijn er in die donkere tijden miljoenen mensen. Ja, miljoenen mensen, dat is wel heel veel hoor. Gestorven aan de pest. En ze waren allemaal bang. Bang, ja bang. Want God was zo streng. En nu zouden ze voor God moeten verschijnen. En er was geen enkele priester, en er was geen enkele dominee, zal ik dan maar zeggen, die zei, je moet naar de Heere vluchten hoor, met je schuld en met je nood. De Heere wil je zonde vergeven. Niemand zei dat. Ze zeiden, je moet bidden naar Maria. Maria? Ja, Maria, de moeder van de Heer Jezus. Hoort die je dan? Ja, dat zeiden ze, die hoort je. Roep dan maar. En Maarten Luther was een keer op bezoek bij mensen. En toen die mensen hadden een zwaard. Weet je wat een zwaard is? De soldaten vroeger, hè, David had ook een zwaard, misschien op een plaatje wel eens gezien. Een heel groot mes eigenlijk. Oeh, vreselijk eng. Maar hij wilde dat zwaard even vasthouden, vond hij stoer, hè, Maarten Luther. Zwaard even vasthouden. Maar hij maakte een vreemde beweging, hij viel bijna en toen stak hij met dat zwaard in zijn bovenbeen. Ja, en bloeden, nou bloeden. En hij werd heel bang. Oh, nu ga ik dood, dacht hij. En hij riep, Maria, Maria, help me toch. Ja, dat deed hij, Maarten Luther. Hij dacht, dat moet, want nou, gelukkig is er iemand geweest die bond verbonden heeft. Het is allemaal goed gekomen. Maar hij was altijd heel bang voor de dood. En als de pest dan kwam. En je moest sterven. Dan ging je, ja, waar ging je dan naartoe eigenlijk? Nou, als je dan heel veel zonde gedaan, ging je regelrecht naar de hel. Ja, en dat was nog enger. Maar als je niet naar de hel ging, dan ging je naar het vage vuur. Je ging niet gelijk naar de hemel, want daar was je veel te slecht voor. Je moest eerst naar het vage vuur. Wat is dat nou weer, het vage vuur? Nou, ook een vuur. Een vuur. En daar zit je dan in. En dat doet zeer natuurlijk. En zo zouden je zonden wegbranden. En als die allemaal weggebrand waren, dan mocht je de hemel in. Zo werd dat gezegd. Zie je wel, als de Bijbel dicht blijft, dan worden er allemaal dingen verzonnen. Staat helemaal niet in de Bijbel. Helemaal niet. Dus die mensen waren gewoon ontzettend bang naar het vage vuur. Ook al was je iemand die steeds naar de Heere ging en vroeg, of naar de priester ging bedoel ik, en vroeg om vergeving. Ja, je ging niet naar de Heere dus, naar de priester, hè? Ja, en ook al deed je dat elke week trouw, ja, erg hè, die mensen. Heel veel mensen zijn door de schuld van de kerk heel angstig gestorven, ook na een angstig leven. Maarten Luther was een vrolijke jongen en hij ging studeren aan een hele belangrijke school, een universiteit noem je dat. De meester werd daar professor genoemd. En dat vond zijn vader heel fijn, dat hij ging studeren. Zijn vader begon, die noemde hem, die zei dan voortaan steeds u tegen Maarten. Hè? Zijn vader. Ja, niet meer jij en jou, maar u. Want zijn vader vond het heel belangrijk dat Maarten Luther ging studeren. Maar Maarten Luther mocht niet gaan studeren voor dominee. Nee, want als je dominee wilde worden, mocht je niet trouwen. En ja, door de pest had Maarten Luther zijn vader al 2 kinderen verloren. 2 jongens, 2 zoons had hij verloren. En hij wilde graag opa worden. En als Luther dan ook nog eens dominee werd en nooit ging trouwen, dan zou vader Hans nooit geen opa worden. Ja, dat zat erachter. Dat zegt Maarten Luther zelf. Die schrijft erover. Ja, die kennen zijn vader heel goed. Dus zijn vader was heel trots dat hij iets anders ging leren. Rechten voor rechter en zo. Zulke dingen, hè, deed hij dan, ja. Ja, toen brak op een gegeven moment weer de pest uit. En toen stierven er 3 van de meesters, van 3 van die professoren op 1 dag. Stierven er. Op 1 dag, hè, 3 professoren. Vreselijk. En toen hoorde Maarten Luther 1 professor zeggen, o, was ik maar een monnik geworden, was ik maar naar het klooster gegaan, dan was ik veel dichter bij de hemel geweest, maar nu ben ik bang, ik ben bang. Ja, hij was heel bang, die professor. Hij had geen vrede in zijn hart. En toen dacht Luther, Ja. Moet ik dan ook dominee worden? Priester? Moet ik dan ook naar een klooster? Een klooster is een groot gebouw. Het lijkt wel op een ziekenhuis. Het lijkt meer op een gevangenis. Er gingen allemaal mannen in en je vrouwenkloosters. En dan zaten ze daar in kleine kamertjes, een cel. Het was heel koud. Heel koud. Je werd kaal geschoren. Je mocht niet trouwen. Je moest vasten en bidden. Je moest elke dag je uiterste best doen om dingen te doen die God mooi en leuk en aardig vond. En dat leerde de kerk wel. Je moet je best doen. En dan kom je in de hemel. Als je je best doet en de zonde niet doet. En Maarten Luther, ja, hij vond het echt niet zo fijn om naar een klooster te gaan. Maar ja, hij liep een keer van school naar huis. En hij moest door een donker bos. En toen begon het te onweren. Vreselijk te lichten. En te onweren. En hij werd weer ontzettend bang. Hij dacht, oh, als de bliksem me treft, dan moet ik sterven. En ik durf niet. En toen viel hij onder dat gerommel en gedonder van het onweer. En die felle bliksem schichten op de grond. En toen riep hij. Hij ging weer bidden, ja. Maar nu riep hij naar de moeder van Maria. Anna heet hij. Heilige Anna, help me. Ik wil monnik worden. Ik wil dominee worden. Ja, dat beloofde hij. Want hij was zo bang. En ja, gelukkig, hij stond weer op en is verder gegaan, naar huis gegaan. En een poosje later heeft hij tegen zijn vader gezegd dat hij stopte met het studeren en naar school gaan, dat hij nou naar een klooster zou gaan. En zijn vader was heel boos op hem. Vreselijk boos. En toen zei hij weer jij en jou tegen Maarten. Ja, toen zei hij geen u meer. Hij was zo boos. Ja, dus die was er helemaal niet mee eens. Ja, Luther dacht, ja, ik moet toch proberen goed te leven voor God. Anders, dan kom ik in de hel. Zo bang was hij voor God. In dat klooster werd wel uit de Bijbel gelezen. Die werd bestudeerd. Het was niet echt een goede Bijbel. Luther heeft later die Bijbel vertaald in het Duits. Ja, dat was veel beter. Maar ja, toen ging hij toch ook wel voor zijn studie lezen uit de Bijbel. In het Latijn was die Bijbel een hele moeilijke taal. Nou, die kon hij wel lezen. En in dat klooster wilde hij heilig worden. Vroom. Geen zonde meer doen. Ja. Maar soms dan dacht hij bijvoorbeeld aan zondige dingen. En dan schrok hij weer. Hij dacht aan zondige dingen. En hij kon nooit een heilige worden. Want hij deed ook verkeerde dingen. Hij dacht soms verkeerde dingen. Hij wilde soms gewoon de zonde doen. Ja, de Bijbel zegt dat ons hart boos is. Dat zegt de Bijbel. En dat je zonde doet, dat zegt de Bijbel ook. Maar Maarten Luther dacht, en dat leerde de kerk, dat leerde de dominees, je moet je best doen en dan kom je zo dicht mogelijk bij God. Dan kijkt God vriendelijk naar je. Dan zegt God, goed zo Maarten, jij wordt een goed mens. Maar als je dan weer aan de zonde dacht, en dan kocht ergens een zweep. Een zweep, weet je wat een zweep is? Een leren riem. En dan sloeg hij zichzelf op zijn blote bast. Ja, tot het bloed eruit kwam. De zonde moest eruit, want God was anders boos op hem. Daarom, zo heeft Maarten Luther geleefd. Heel lang. En hij kreeg geen vrede. En wat er ook gebeurde, God bleef voor hem een onbekende. In die tijd waren er dus heel veel mensen die datzelfde geloofden. Je moet goed je best doen en dan kom je in de hemel. En de kerk zei ook nog, ja, dan kom je evengoed nog wel in het vagevuur, maar dat duurt dan niet zo lang. Luther heeft van alles gedaan toen hij een monnik was om God tevreden te stellen. Toen is hij ook naar Rome gegaan. Ja, en in de 4e eeuw na Christus heeft iemand een trap uit het paleis van Pontius Pilatus naar Rome gebracht. Grote trap, en dan kwam je ergens bovenaan op een plat dak. En je moest dan die trap beklimmen. En als je dat dan deed op je blote knieën en elke tree een gebed bad. Niet tot de Heere natuurlijk, nee, dat deden we niet. Maar naar een of andere heilige. En als je dan boven kwam, dan kon je ook weer iets van de hemel verdienen. En Maarten Luther, die had een opa, en die hield hij erg veel van, en die was gestorven. En Maarten dacht, oh, nou is mijn opa in het vagevuur. Ja, natuurlijk, daar zit hij in. Wat zal mijn opa pijn hebben? En daarom ging hij naar Rome. En ging hij die trap op. En toen vroeg hij aan heilige Anna of heilige Antonius of de heilige Maria, hè, of het een beetje korter mocht gaan over zijn vader in het vagevuur. Dat geloofde hij echt, ja. Ja, het was voor Luther heel moeilijk toen. Als er nu iemand was, en u waren er soms wel geweest in die donkere tijden, die in aanraking kwam met de Bijbel en ontdekte dat de Bijbel heel veel andere dingen leert dan dat de kerk leerde. En wanneer de paus in Rome, dan gingen ze soms van blijdschap dat evangelie wat ze ontdekten verkondigen. Toen was er een man in Noord-Italië en die ging overal verkondigen dat je geloven moest in de Heere Jezus. Maar ja, hij werd verraden. Door iemand, gearresteerd, hij werd gemarteld. Ja, want hij mocht dat niet doen. Dat was de Romeinse kerk, hè? De kerk, de christelijke kerk. Ja, toen hebben ze hem gedood. Ja, en zo zijn er heel veel mensen door de Romeinse kerk gedood. Op de brandstapel gezet. En je hebt het misschien ook wel eens gehoord van papa en mama, dat er tegenwoordig vaak over dingen die in het verleden gebeurd zijn en verkeerd gegaan zijn, dat je daar vergeving om moet vragen en excuses aanbieden. Maar de Romeinse kerk heeft nog nooit excuses aangeboden voor al die moorden, voor al die mensen die vermoord zijn omdat ze in de Heere Jezus geloofden. Erg, hè? Ja. Misschien vind je wel mooie dingen in de Romeinse kerk, maar toch, nee hoor. Nee, de Bijbel blijft dicht. Er is geen licht, het is donker daar. Weet je wat het mooie is, wat we nu gaan gedenken in deze dagen? De reformatie, dat betekent dat de Heere het licht heeft aangestoken. De Heere is opgestaan en de Heere heeft dat allemaal veranderd. Mensen niet, Maarten Luther ook niet, maar de Heere heeft dat gedaan. En hij heeft het eerst gedaan door het licht te laten ontdekken door Maarten Luther. Hij heeft de Bijbel gelezen en toen ontdekte hij. En dat was dus de Heere die dat deed. Hij die opende zijn ogen daarvoor. Dat wij door onze eigen werken, dat zegt de Bijbel heel duidelijk, door alles wat wij doen en laten, nooit voor God kunnen bestaan. Nooit. Maar dat we alleen voor hem kunnen bestaan, voor de Heere, die machtige en die heilige God, door te geloven in wat de Heere Jezus heeft gedaan. En die heeft alleen maar goede dingen gedaan. Die heeft voor zondige mensen de zaligheid verdiend. De vergeving van de zonde. het eeuwige leven, de vrede met God. Ja, en toen Maarten Luther dat ontdekte, toen ging opeens, zegt hij, het licht aan. Net als op het eerst, in die eerste tijd dat de Heer de hemel en de aarde schiep, toen zei hij, er zijn licht. Dat gebeurde toen ook in die cel bij Maarten Luther. Het was net alsof er poorten opengingen en achter die poorten het paradijs. Dat is met Maarten Luther gebeurd. En dat heeft God gedaan. De Heere heeft alle eer, moet alle eer ontvangen voor de reformatie. Wat is dat voor een moeilijk woord, reformatie? Dat betekent dat de kerk veranderd werd. De kerk was niet goed. Het was donker in de kerk. Het licht van de Bijbel scheen niet. En nu ging het licht van de Bijbel weer schijnen. En er waren veel meer mensen, want Luther die ging vertellen wat hij ontdekt had, ging schrijven over wat hij ontdekt had, en heel veel mensen gingen dat lezen. En over de verkeerde dingen van de kerk had hij ook een brief geschreven, een hele lange brief, en die had hij aan de slotkapel in Wittenberg aan de deur gehangen, waar heel veel mensen langskwamen, zodat ze de verkeerde dingen van de kerk zouden leren en de goede dingen van de Bijbel zouden geloven. En zo kwam er een hele opwekking. En ja, daardoor is de Roomse kerk wel heel boos geworden en heeft heel veel mensen gedood. Maar het werk van de Heere kun je nooit tegenhouden, kapot maken. En weet je, omdat de Heere toen het licht heeft aangedaan in het hart van Luther en in vele andere harten, daarom ligt er vandaag in onze kerk, hier op de preekstoel, een Bijbel. Daar heeft God voor gezorgd, voor het licht. Hij wil dat wij het licht gaan zien. Het evangelie leren kennen. Dat we leren kennen wat genade is en vergeving van zonden. Ja, zeg je, de Bijbel is zo'n groot en dik boek. Wat moet ik allemaal weten? Nou, ik zou het vanmorgen zo willen zeggen. Je moet twee dingen leren in je leven. Jongens, meisjes en wij als oudere mensen natuurlijk ook. Twee dingen moeten we leren. De Bijbel leert ons twee dingen. Het woord is een lamp voor de voet en een licht op het pad. En zo leren we twee dingen kennen. In de eerste plaats dat wij gevallen zijn. Ja, dat wij gevallen zijn. We zijn kinderen van Adam en Eva. Die werden in een licht en heerlijk paradijs geschapen. En toen hebben ze God verlaten. Dat noem je de val. We zijn van God afgevallen. Van God afgevallen. Moeten wij dat leren? Ja. Dat is het licht wat het woord van God verspreidt in onze harten. We leren onszelf kennen. We zijn inderdaad zondige mensen, maar zo dat wij nooit meer kunnen opstaan in eigen kracht. Dat wij nooit meer kunnen worden wat we toen waren in het paradijs. Nee, dat kan niet. Onmogelijk. Wij zijn gevallen. En ja, jij valt ook wel eens. Ik ben ook wel eens gevallen. En dan sta je weer zo gauw mogelijk op. Hè? Maar je hebt ook wel oudere mensen die vallen ook nog wel eens. En dan kunnen ze niet opstaan. En sommige oude mensen die dan in de nacht vallen. Als ze naar de wc gaan. En vallen ze onderweg. En dan kunnen ze niet meer opstaan. Dan moeten ze wachten tot iemand dat ontdekt. Dat kan soms wel een poos duren. En dan moet je die oude mevrouw of die oude meneer helpen om hoog te hijsen, hè? Ja, kan zelf niet opstaan. Misschien zelfs wel een heup gebroken en dan kun je helemaal niet opstaan. Nou, zo is het nou ook met ons. Wij kunnen in onszelf niet opstaan. Wij hebben iemand nodig die ons overeind helpt. Ja. En misschien dat je al heel lang ligt. neerligt in de zonde, je eigen leven, ver van God. Maar er is iemand die je kan oprichten, die je weer op de been wil helpen. Wie is dat? Dat heeft de Heere zelf laten zien. Wat hij eraan doet om mensen die gevallen zijn en niet meer kunnen opstaan, die zichzelf niet kunnen helpen en redden, om die een verlosser te sturen. Ja, een redder. En die redder, ja, precies, dat is de Heere Jezus. En hij is naar de aarde gekomen en hij zoekt armen en verloren zondaren op. Het was Christus Jezus zelf die in die donkere cel van Maarten Luther op bezoek kwam. En de Bijbel opende, zodat hij het kon zien. En zijn ogen opende, zodat hij de waarheid zag en zei, ja, dat is het, dat is het. Je gaat het geloven, dit is de waarheid. De Heer laat het je zelf zien. Ik kan niet naar God toe kruipen of met een ladder naar de hemel klimmen. Ik heb hulp nodig. Ik heb iemand die vanuit de hemel naar mij toe komt. Net als die Chinees, hè? Dat heb ik wel eens verteld, geloof ik, vanaf de preekstoel. Niet deze, maar van die Chinees, hè? Die droomde, hij lag onder in een put, net als Jozef in de put. Ja, Jozef kon er ook niet meer uit. Hij was erin geduwd door zijn broers. Kon er niet meer uit. En hij wilde er zo graag uit, die man, in zijn droom. Hij wilde eruit, ik wil eruit, riep hij. En toen verscheen er een hoofd daarboven, het gat, hè, van die kuil. En dat was van Boeddha. Dat is iemand die zegt dat hij ook God is. Die niet gelooft in de God van de Bijbel. Die zegt dat je in hem moet geloven. En die zei tegen die Chinees, weet je wat je moet doen? Je moet denken aan mooie dingen, aan fijne dingen, aan het geluk dat buiten je ligt, en dan vergeet je alles. Je moet gewoon denken, denken aan mooie dingen. Het hielp de Chinees niet. Help me, riep hij. Maar Boeddha was alweer vertrokken en toen kwam er een ander die zijn hoofd boven de kuil uitstak. En dat was Mohammed. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, Allah is God en Mohammed is zijn profeet. Dat zijn de islamieten en die zei, je moet gewoon steeds roepen, Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. En dan word je ook gered. En hij ging weer weg, Mohammed. En die Chinees die lag nog op de bodem van de put, van die kuil. Toen kwam er een ander en die keek naar beneden. En hij zag gelijk, dat is iemand die mij lief heeft. Help mij, zei de man. Wie bent u? Ik ben Jezus, zei die man. En die man, die ging, Jezus dan, die hij dus nog niet kende, die klom naar beneden, naar die man toe. En die nam hem op zijn schouder, want Jezus is heel sterk. En die klom zo naar boven, die haalde hem uit de put. Dat deed de Heer Jezus. En zo doet de Heer Jezus het vandaag nog. Hij komt naar je toe. En dat doet hij in de kerk en doet hij misschien vanmorgen, ik hoop het dat hij het vanmorgen ook doet, dat je de Heer Jezus ziet in zijn grote macht, zijn liefde, hij is door de Vader gestuurd en dan hoef je ook niet bang te zijn voor God. Nee, want de Heer Jezus die brengt je juist naar de Heere toe en die zegt, ik wil je zonde allemaal vergeven, ik ben voor je naar het kruis gegaan. En aan het kruis heb ik betaald voor al je zonden. En ik heb ook voor jou allemaal goede dingen gedaan. Die jij niet kan, die heb ik gedaan. En nu kun je op mijn kosten gered worden. En weet je wie mij gestuurd heeft? zegt de Heer Jezus dan. Dat laat hij ook zien in dat woord van hem, dat, die dikke Bijbel, hè. De Vader. God is een vader. Een echte vader. Want Maarten Luther, zijn vader, die sloeg hem heel vaak. En hij was heel streng. En God de Vader, die zendt zijn zoon. En die werd beladen met al die zonden. En toen heeft God de Vader zijn zoon geslagen. Ja. Ja. Dat was de straf die ik verdiend had. En nu? Nu hoef ik niet meer bang te zijn voor God. Ja, dat is het evangelie dat ook vandaag weer tot ons komt. Ja, het zijn maar een paar lijnen die ik trek. We gaan zingen. En in het zingen gaan we bidden om het licht. Ja, zullen we dat allemaal doen? Zingen om het licht. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. Geef dat ik uw woord mag kennen. En dan ga ik op naar Gods altaar. Dan ga ik graag naar de kerk. Dan kom ik er elke keer weer om van het licht te horen. Om te zien dat ik een zondig mens ben. Ja, dat ook. Gevallen. En dat de Heer Jezus mij opricht. Mij redt. Dan ga ik op naar God. De God van mijn heil. Naar God, mijn God. De bron van vreugd. Amen.